Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 25, daarvan het 8e zangvers. Zie op mijn ingunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. We noemden het Psalm 25, daarvan het 8e zangvers. Verder zou een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 138. Toch lezen u vooraf artikel 8 van de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat, dat God enig in wezen is en nochtans in drie personen onderscheiden. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, in der daad, in der waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders, de Heilige Geest, de eeuwige kracht en de mogendheid, uitgaande van de Vader en den Zoon. Alzo nochtans dat het onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is, aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, doch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn, zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen, deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid, in éénzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste, want ze zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en in barmhartigheid. Tot zover artikel 8. We noemden nu psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo heb gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven. Wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maak gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen den toren mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Tot zover.
Onszelf en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige dieper aanzien des Heren te zoeken in gebed. Heere, wanneer het is dat gij waard zijt om te loven, dan is daar toch weinig van te horen wanneer wij in deze tijd hebben te leven. Maar van uw volk krijgt gij ze, want gij zult geëerd worden, gij zult geprezen, en dat door al de eeuwen heen vanwege de werken en de daden die gij hebt te verrichten. En waar dan in opmerkzaamheid hebt te zijn dat ook de gerichten van u dan over de aarde gaan, om de mensen dan te leren te bukken en te buigen en te herkennen dat gij God zijt. En zelf dan ook de hand in hebt dat er weinigen zullen zijn die echt buigen. Dat er zo ook dan in dat werk wat gij hebt te verrichten door de kracht uw Heilige Geestes dit heeft te gebeuren. Waar gij op zelf op uw eigen werk zou kunnen ingaan wanneer gij zegt dat gij de hoge vernedert en dat gij de vernederde komt te verhogen. Want dat is dan ook zo het werk wat gij aan de mensen wilt verrichten. Maar al uw werken die dan gezien worden, wanneer gij in de natuur en ook in het werk van de schepping voorziening kent en onderhouding kent en zorg, dan kan het dan gezien worden dat gij in alle opzichten dan daar het bestuur heeft en de regering en ook zo nu. Wanneer we dan onder het woord hebben te verkeren, dat er altijd nog weer een plek is waar dan het woord mag worden uitgedragen of dat het zou kunnen gehoord worden van degenen die achter zijn gebleven en welke dan de moeite nemen om hier dan ook zo te luisteren naar hetgeen wat de woorden Gods dan hebben te betekenen wat er in de preek aan inhoud is, wanneer zo deze ook weer geopend is en dat met de belijdenis waarin de kerk dan gesproken heeft van de grootheid uw heerlijkheid uit de bekendmaking waarmee gij uzelf hebt willen openbaren als de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wel, in het opzicht van uw werken dan ook zo van eeuwigheid de gedachte heb gehad om deze te openbaren aan de mensenkinderen, omdat wij aan de wijsheid hebben te ontbreken en dat door de eigen schuld en aan die kennis zijn te ontbreken vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheid waarin wij u hebben verlaten. En als u dan zo hier dan in uw huis dan het gebed laat opheffen, en wanneer de woorden dan in het hart van uw knechten gevolgd te worden, om hier dan aanspraak te maken op u, die in de hemel te zitten heeft, om hier dan ook zo te horen en te verhoren de gebeden die van de Heere gebeden te zijn. Achter moeten wij toch weten dat er in al de behoeften die wij als mensen hebben, dan u alleen zou kunnen voldoen. Wat het ook is en hoe het ook is, waar we mee lopen, waar we mee strijden, waar we mee te doen hebben met de pijn of de zwakheid die we bij ons eigen vinden, of ook wanneer de nood in het hart hebben op te reizen, gij kunt aan al deze behoeften voldoen. En heren, dan heeft daar misschien dan ook wel dan, ja, iets ingevuld te wezen in de gedachte, want het zou kunnen zijn, dat de mens dan niet dan ook met de zwakheid van zijn leven zegt, Heer, ik ben maar niet te klein en vergankelijk en sterfelijk en nog, en nu moet ik dan sterven en ik kan niet sterven, achter net daar ook de behoefte, dat er aan verlossing niet zou missen. Maar heren, wanneer dan in deze verlossing gedeeld mag worden, dan is het ook weer de strijd die hier de kerk op de aarde heeft, waarin gij dan kan voorzien en de behoefte wanneer de ziel naar u komt te smeken en ook komt te roepen en te verlangen, dat er nog de tekentjes mogen zijn van hetgeen wat u aan deze verlossing bewerkt heeft in de voorgaande tijden, dat het nog eens vernieuwd mag worden en dat het nog eens een keertje weer levend mag zijn en dat gij ja, het oog nog weer eens geeft op die dierbare worgen en zaligmaker die gij gezonden hebt in de peren tot de verlossing, waarin deze zaligheid dan van God gekend hebt te zijn, waarin er zo ook dan de behoefte bestaat dat daar nog eens een keertje weer dan ook mag gevorderd in worden, wanneer we dan aan de grond zitten, dat we nog eens een keertje bezocht mochten worden, dat gij dan nog zo de genade weer kwam te openbaren, en wanneer aan die schuld en liefde dan hebben te lijden, daar wij ook hebben verzaakt, hetgeen wat wij ja zouden moeten beoefenen, om uw naam ere te geven. Maar hier, het is dan zo doorgaans dan wel duidelijk dat de mens dus dan zelf de behoefte daar niet aan heeft, wanneer het dan ook zo in deze sprake van u hebt uit te gaan, waar het op aan hebt te komen, wanneer er zoveel mensen sterven en wanneer er zoveel aan de hand hebt te zijn en gij toch zo duidelijk hebt te spreken en in het wereldgebeuren dan ook dan aanhoudend dit hebt te doen, wat er dan daar hebt te zijn. Wanneer de graven gedolven worden, de mensen worden uitgedragen, wanneer de dood te sprake heeft en dat hij gedacht aan hetgeen wat u in het woord geschreven hebt, daar ja, uw paarden en ruiters dan over de aarde laat gaan om de mensen te treffen, bij dat weegschaaltje dan in de hand te zijn om hier dan met honger en met armoede de mensen te bezoeken en hier dan met zwaard dan ook zo te doen sterven en ook door die ziekte met pestilentie dan te raken. Ik denk dat het al zo'n beetje alweer uit onze gedachten is, wanneer wij dan zulke ernstige preken gehoord hebben en er zo ernstig bij bepaald te worden, wanneer dan gezegd is dat hier voor de kerk dan ook nog weer ruimte gegeven wordt. Wat eigenlijk de grootste dwaasheid is, als wij denken dat hier de koningen de aarde over moeten beslissen of wij dan in de kerk wel mogen zijn en dat wij op de wijze waarop wij zijn van hen gedicteerd hebben te worden. Grotere dwaasheid kan niet bedacht worden. Want gij weet het toch zelf wel wat u doen zal, Heere, gij bent de God die u niet aan de kant laat zetten. Maar Heer, wanneer dan de voldoegdheid dan het klein beetje hebt ruimte gemaakt te worden, dan denkt de mens alweer aan uitgaan en plezier. En dan mag de kerk, die mag eigenlijk dan wel ja, weer gesloten worden. Al is die nog maar net open, omdat de mens nou zelf zijn eigen behoefte kent in hetgeen wat hij dan noemt ontspanning, of dat hij dat noemt rust, of dat hij dat noemt vermaak, of dat hij van de zon of van de zomer wil genieten, of dat hij dan aan zijn oogst moet beginnen, of dat hij aan zijn werk zou moeten zijn, dan hoeft de kerk niet, daar is de echte behoefte dan niet na, dan mag het van hen wel, al is het dan zo lange tijd dan gesloten geweest, ook wel dicht blijven, dat mag eigenlijk daar niet in de weg staan om onze eigen vermakelijkheid dan uit te leven. Och Heere, dat blijkt het aan hoe ver dat de mensen dan bij vertanen te zijn en dat die tijd dat ook zo voor zijn eigen wel zou kunnen besluiten dat gij, o God, hem daarin nog verder in bezoekt. Wanneer gij van dat leven doet af, daarvan het genot komt te geven, het zal ze te onthouden. En dat gij zo daar met zware ziektes en straffen dan komt te bezoeken. En dat gij de wereld voor hen doet vergaan. En als dat nou niet zo de zaligmakende perk is, dan zullen we in de hel storten als u het niet komt te verroeten. Ach, wat zijn we toch blind, Heer, en we geven toch van die blindheid rekenschap. Waar kun je toch zien dat de mens daar toch mee bezig is? Maar het zou kunnen zijn dat wij ja wel naar die behoeften en naar die verlangens dan in het hart hebben om in uw huis te zijn. Dat we na kunnen zeggen dat het in het hart het wil leven, dat de ziel daar dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zou ik ingaan en voor het aangezicht des Heeren verschijnen. En dat het mag zijn dat wij van die gemeenschap met God die we zoeken, het is ook zo makkelijk te zeggen. Maar het is juist dan ook zo weer de haper die in het leven gekend kan worden. Zoals dat van uw volk wel geweten wordt wanneer ze dan ja zulke zoete ogenblikken en zoveel aangename tijden gekend hebben. Wanneer gij met deze liefde hen bekend dan hebt gemaakt. Dan ook zo ja in deze liefde doet wandelen. Dat zo kan zijn dat wij ten opzichte van deze gemeenschap wel de woorden hebben, maar totaal niet meer wat erin beoefend hebt te worden in deze verborgen omgang met u. En dan wordt het eigenlijk uit het gemis wel weer gedacht. En dan moeten we het ook zeggen, Heren, dat u dat met tranen hebt te bepeden, dat u met tranen buiten te zien en dat zijn oog dan kijkt op u, de Heren, dat gij nog eens kwam en dat gij nog eens daar, we noemen het dan wel overkomen, maar als het dan eens over mag komen, dat gij toch verheerlijkt mocht worden. Want daar gaat het eigenlijk dan op dat God verheerlijkt wordt. En dat zal dan gezien worden in hetgeen wat u zelf dan bent. Maar dat is in de belijdenis dan duidelijk gezegd dat het dan eigenlijk niet zozeer ja, direct dan gaat om datgene wat gij hebt te doen. Maar om hetgeen wat gij zelf hebt te zijn. Wat gij als Vader, Zoon en Heilige Geest in eenigheid hebt te betekenen. En dat gij het wezen, het oneindige goddelijke wezen zijt, welke dan hier waardig is en dat hier aanbeten mocht worden. En dat dit dan juist de grootste vreugde is voor het hart, welke hier dan als een klein nietig mensje dan, ja, het aarde te zijn, dat die grote God die alles heeft ontvangen, ja, zijn God mag zijn en Heere. En zo ook dan zijn God en leef mocht wezen en zijn, ja, begeerte en verlangen, ja, als een verlustering, zelfs de overdenking daarvan kan altijd vermakelijk zijn. En had het daar nog niet eigenlijk dan dat wij ja, zo dichtbij hebben gekomen. Als u niet dichtbij komt in Christus Jezus, de Heere, welke dan mens geworden is en welk ons tot God terug te brengen. En niet dan ook zo, heilige dingen. Vermakelijkheid hebben te zien en te beoefenen, wanneer gij zelf de heilige God te zijn, dat is uw geheiligd en gewijd mocht worden in u, Heer Jezus Christus, welke hier dan tussen beiden gekomen is, en altijd weer de weg hebt te zijn, ja, tot God, al dat wij, ja, in deze gunstrijke betrekking toch zouden mogen weten, dat gij, ja, in de werken ook dan bekend hebt te zijn. Want als er dan, ja, van die wonderen taten dan in de psalmen beschreven te worden, dan zie je wel dat het daaruit uitgevloeid is, wat er aan perken te wezen, want zo kwam de veren tot stand, welke gij het onderhouden, welke aan schoonheid niet heeft te missen, maar als wij dan kijken, Heren, dat die dan vervloekt er te zijn, dan moeten we ook de dood tegenkomen en de zuchtingen van ons dan in het leven, waarin we onze arbeid te verrichten niet weinig, waarin we in het zweet ons aanschijns hebben te eten en in het smart onze kinderen geboren hebben te worden, dat dit dan ook wel te denken is, dat wij, ja, uit die vroegere staat niet meer bekend zijn, met datgene wat Adam gezien heeft toen hij in het paradijs gewandeld heeft. Toen hij de dieren de namen gaf, dat hij in de wijsheid stond en dat hij geen zonde had. Ach, dat is allemaal dan weer aan de kant gekomen. En achter moet hij met zijn natuurlijke hoofd wel kijken dat die wereld mooi is. Maar hij ziet niet dat ze vervloekt is. Hij ziet niet dat wij kinderen storend zijn. Dat onze situatie hachelijk is. En dat wij op weg naar de eeuwige verderven te zijn. En dat het genot daarvan maar een klein poosje is. Dat het dan voorbij hebt te zijn voor altijd en voor eeuwig. Omdat hij dan in de eeuwige nacht in de duisternis wegzinkt. Daarom, Heer, heb Gij dan ook gesproken dat dit niet alleen is wat er aan deze schepping is, maar wat er ook aan verlossing is. Dat hebt Gij ook vertoond dat het dan in de herschepping de daad is te verrichten, wanneer het is dat Gij een mens door dood het leven te maken. Ja, in Christus Jezus mag er wel bijgezet worden, omdat wij totaal andere invulling gegeven hebben over de waarheid en welke naar de godzaligheid te zijn. Dat is ook weer van die blindheid, heren. Daarom hebben ze u, met een nieuwe leer en valse gedoemd. En daarom hebben dan ook de apostelen dan ook zo bij de mensen de beschuldiging gekregen hebben dat ze met een nieuwe leer komen, welke dan uit God is. De traditionele, die heeft de mens en mens te behagen. En dat heeft de mens in het middelpunt te stellen. En die gaat het invullen zoals de mens dat denkt en zoals die dat vindt. En dat op verschillende wijzen, zoals we dat ook zo kunnen weten. Wanneer we het dan ook zo, met al die geluid die in de peert uitgaan, horen wat het niet is. Ach, dat dan, ons toren gegeven werd om dan te verstaan, wat het dan wel is, bij God vandaan. Dan God verleert, verleert om opgekeerd te worden. Ach, dan mag dan, nog mensen opstaan, ook onder het geslacht van de jonge mensen. Welke dan voor God dan onderwezen zijn, en voor God dan uit mag te gaan. Om te spreken dat het getuigen is, zoals Gij het dan van de lippen doet komen. En zoals het ook van gisteren gehoord is, dat er van die gezegende lippen van u genade vloeit. Voor de grootste de zondaren, om vijanden en met u te verzoenen. Zalig te maken hetgeen en wat verloren is, en niet aan te schenken hetgeen wat hij nooit begeerd heeft. Ach, dan is dat dan toch zo, dat God de ere te krijgen hebt van deze gedaden, welke staat dan niet aan, in Christus Jezus verzekerd te worden, wanneer hij door het geloof in Christus Jezus dan, ons weer in die betrekking brengt, in die gunstrijke betrekking, in die liefdesbetrekking. Ach, dan is dat zo, ook daar voor die kerk dan, zo te beleven, dat er maar weinig peerklank is. Uw knechten, wanneer ze spreken moeten, dat het maar weinig landt. De kerkleden, wanneer met anderen te spreken, dat het maar weinig horen te vinden. En dat wij dan ons te boven leggen ten opzichte van wat zij zeggen. Wij worden dan tot zwijgen gebracht. En dat zegt u ook wel, dat dat gebeurt, want dan zegt u in het laatste dagen, dan zullen dus verstandigen, die zullen zwijgen. Daarom, heren, mag het zijn, dat we hier dan, van u verwaardigd zijn, tot dat spreken we God nog te horen. Het zij, dat ze het horen, het zij dat ze niet horen. Nou moet het eigenlijk dan wel blijken, wat daar ook dan uitgeperkt heeft, dan steeds weer, wanneer het woord dan uitgaat en zegt, wanneer het van de hemel komt, als de regen en derwaarts niet weerkeert, zo doet het dan wat u behaagt. En als u er dan nu dan, deze tekenen bij hebt te voegen, heren, zoals het dan ook zo in de tijd hebt te zijn, dan zou dat in ernstige sprake als het ware ingevuld moeten worden, wanneer wij dan de tekenen de tijd hebben vaart te nemen. En gij zult uw volk verlossen en daar ook weer in het huis in uw heidendom dan brengen, omdat gij eer en heerlijkheid hebt te krijgen sowieso. En dat dan mag dat trek hebben, met meer te gaan, dat uw huis op vol te zijn. maar ook vol van uw lof en dat wij ja volbot te zijn voor God. En Heere, en nou is dat die tijd even dat we u niet zouden kunnen missen. Maar er zijn er zoveel dan die het wel kunnen missen. Wanneer we dan die taf van David dan gevolgd hebben, dat hij het midden van de goon, dat zijn de overheden, dat zijn degenen die vooraanstaande post hebben, dat zijn de koningen der aarde die dan de eer aan God te geven. Die worden hier gemist. Daar is geen sprake van. Dat kunnen we hier niet vinden. Dat hebben we er niet aan uitperken gezien. En we denken wel dat dan misschien wat nog niet is zou kunnen komen. Maar och, het zal nooit gaan wanneer gij zelf er dan niet bent. Om een mens dan te arresteren, te brengen. Dan in de gemeenschap met u. En in de gemeenschap der kerk en de gemeenschap der heiligen. En ook dan niet in de hemel. Want daar is het volkomen en volpakt. Heren, wilt u zo dan toch uw kerk dan bouwen, nogthans, en dat we opmerkender gemaakt mochten worden, want wanneer het is dat we nu dan, ja, misschien zelf dan wel gerustgesteld te zijn, dat het nou zo'n beetje dan aan de kant te wezen, wanneer het als het ware dat zwaard wat die taal van de pestilentie dan is uitgestoken geweest en over deze aarde rond gegaan, ja, om met talloos vele mensen tot honderdduizenden daar in het graf te brengen en niet dan zo op rijen neer te leggen, ja, zoals ze daar gestorven zijn. Maar wat komt er nu? Wat komt er nu? U hebt nog meer pijlen op de boog. En het staat te komen, of het is al. Want u bent eraan te begonnen om je dan de koning der aarde dan te bezoeken en te straffen over hetgeen wat ze hebben uitgedacht. En wat zij, ja, hebben verzaakt. Wij kunnen wel zeggen dat wij de overheid gehoorzaam moeten wezen, maar God meer. Maar het betekent dus maar dat we ook goed oppassen dat we met hen niet omkomen in het eeuwig verderf. Wanneer zij ons verkeerd instrueren, net zoals als die valse leraars en deugenprofeten doen, iedereen luistert ernaar. En de enkelingen die daar nog ter hand geluid dat horen worden bespot. Maar dat zal hij niet deren, dan blijft dan zometeen naar achter wanneer ze in de hemel zijn. Maar heren, die pijlen, dat zwaard waarmee gij ons staat te treffen, waar gij het volgende hebt is aangekondigd, het volgende dan deed wanneer de een het andere volgt. Plaag op plaag, straf op straf. Een mens ziet het niet, Heer. Wil gij onze gemeente wapenen? En de gemeentes wapenen? En dat zij de geborgenheid zoeken en niet dan ook zo daarmee gewapend zijn dat God ons schild is en dat Hij ons loon zijt. Dat we onze zaken dan aan u betrouwen, want de overheid die is voor de heilige rechter te komen en gedagvaard. Maar wij komen daar ook voor, als we niet oppassen zijn we niet vrijgesproken, zijn we niet gered. U waardigt uw eigen zaak, Heer, daar hoeft wij niet aan te denken, maar u moet wel, ja, geborgen zijn. Wij hebben nou de gelegenheid nog weer, ja, de toevlucht tot u te zoeken, en voordat het te laat is. En dat wij dan, dat we eraan denken, dat er ook voor onze gezinnen en voor onze kinderen brood is. U zal honger kunnen geven. U zal het loon kunnen wegnemen. U zal de mens kunnen berooien. U zal hem kunnen doden. Gij zult hem kunnen verderven. Gij kunt hem verwoesten. Daarom wilt u over onze gemeente waken. over onze gezinnen, over onze kinderen, over onze kleine en over onze grote, want het begint alweer te leven, het is mooi weer. Ik heb eigenlijk geen tijd om naar de kerk te gaan, en misschien is dat wel veel te veel, en 3 keer. Voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, en als het dan voor u dan ook niet meer hoeft, dan is het klaar. Dan zullen we sterven, de verdrinkingsdood in de zwempaden waar we gelegen zijn. En we zullen verbranden in de zon waarin we bruin wilden worden. We zullen daar aan de stranden door die vloedgolven weggespoeld worden, zoals het bij tsunamis is. Wat staat te wachten? Het is dan wat de beurt heeft te krijgen. En als ik dan kijk wat de beurt heeft te krijgen, dan kunnen we wel denken dat die de kerk het eerste is. Niet het slechtste, bijvoorbeeld Amsterdam, waar al die hoererij is en die boottochten. Maar wij, vanwege onze hardigheid en onbekeerlijkheid, en dat we ons steken aan die steden aanstoten, de geveinsdheid en de huichelarij, de leugen en het bedrog dat er in de kerken heerst, met een vroom gelaat of met een schijnvertoning. Ach, dat u ons tot bekeren, heren, voordat het te laat te zijn, en dat we hier toch inkeren tot onszelf dan, en wel te weten dat het zo niet gaat, dat er een wonder moet gebeuren. Dat het niet alleen gaat om de onderhouding van onze gezinnen en kinderen, dat we gespaard zijn gebleven met de ziektes, dat er niet die sterfgevallen zijn, en dat we niet bijna niet nog veel minder als de andere jaren dan gestorven zijn. Maar zijn we dan verzekerd daarvan dat het bij een volgende keer dan goed gaat? Daarom, heren, willen we de toevlucht onder de schaduwen vleugelen nemen en aan het gebed niet missen. Wees gij ons en onze kindertjes toch genadig. En wilt u toch de kindertjes, de kleintjes dan, dan ook redden van het verderf? En dat zij, ja, met de toekomst van het groot worden, niet hoeven ten onder te gaan met de massa. Heren, wilt u daar nog tot ons spreken? Wilt u ons daar nog geleiden door uw getuigenissen? Mochten we dat nog waarnemen op thuis, wanneer we nog meeluisteren nog? Of misschien ook al geen zin meer hebben, liever buiten zitten, te drinken en te eten, in plaats weer voor die kerktelefoon. Dan zijn we er allemaal dichtstbij, bij het ondergang. O God, o God, o God, open onze ogen er toch voor. Wil onze blindheid toch wegnemen, die geestelijke straffen van blindheid, verdwazing. Schenk heil, schenk leven, schenk zaligheid. Help haar die in het ziekenhuis is, jouw de moeder. Die vrouw waar ze kanker bij hebben ontdekt. Die man die het zo moeilijk heeft, die meer naar de duivel luistert naar God. En daarom ook zo in die panden blijft zitten. Haalt hem eruit, Heer. Wil gij zo uw koninkrijk nog bouwen. En uw naam nog verheerlijken. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij van God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is zere heerlijkheid, zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramska brand? Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat mij niet, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 3 en 4. verleden we staan weer midden tussen de mensen en dan kunnen we eens met het midden tussen de mensen ook veel eenzaamheid en verlatenheid zien of ook wel gevoelen. Gevoelen of zien is nou weer wat anders wanneer wij het hebben te bespreken, als het ware dat wij in de tijd de waarneming hebben van mensen, welke men ons op hebben te trekken. Je gaat het gesprek aan en dan vind je eigenlijk dan ook wel dat mensen vaak dan eenzaam en ook zo zich verlaten gevoelen. Dat is, dan neem je daar kennis van en dan neem je dat dan waar en dan heb je toch ook misschien een klein beetje mee te leiden daarmee. Hè. Als je zelf dan zo hier kijkt, dan in een gezin hebt te staan, je kinderen ziet, dan denk je er niet aan dat er ook andere alleenstaande zijn die wezen of weduwe zijn of weet u daar, of op een andere manier dus dan eenzaamheid hebben te kennen. En als wij dan denken aan die eenzaamheid, dan kunnen we daar een beklemmend gevoel en benauwdheid bij hebben wanneer wij dus dan het waarnemen, iets ervan gevoelen of ervaren, wat wij hier dan aan die eenzaamheid dan en verlatenheid dan kunnen gevoelen. Dat is dichterbij dan dat je dat zelf zou kunnen denken. Ook al heb je dan gezin en dan ben je dan in de kerk en heb je dan de gemeenschap en je bent dan in een burgerij waar je allemaal elkaar nog kent, dan kun je toch wel evenwel toch de eenzaamheid of de verlatenheid ook voelen, dat je denkt ik sta alleen of zo, hè, dat gevoel. Nou ja, als ik dan bijvoorbeeld dan denk dan dus dan dat in deze tijd waarvan je dus dan zegt dat alles materialisme is en individualisme, dan kun je dan denken dat dit eigenlijk dan op eigen ik gericht te zijn, dat de mens dus dan met zijn eigen bezig te zijn en dit wil volbrengen en dat wil volbrengen en dat wil najagen en dat probeert te bereiken en die titel probeert te behalen of deze positie probeert in te nemen. Dat zou je eigenlijk dan druk ben je dan met je eigen. Misschien kun je dat als jongere mensen toch al iets vinden, dat je zegt nou het is eigenlijk anders gegaan dan dat ik dan had gedacht, hè, je bent niet weer op school. En nou ja, goed, wanneer gaat het weer beginnen? En je voelt je eigen ook allemaal niet zo lekker bij, zoals het nu allemaal heeft gebeurd. Nou ja, dan weet je eigenlijk dan met je eigen soms geen raad. En dan kun je met je eigen geen raad weten. Maar probeer je het maar dus dan bij mensen dan ook gehoor te krijgen. En probeer je daar misschien wel te zijn. Maar dat gaat dan niet. Ik zou dan bijvoorbeeld oudere mensen nou natuurlijk in het oog kunnen krijgen dat je zegt van nou ja, als je nu dus dan, ja zoals je dat bij gezinnen ziet ook zou wensen, dan vind je nul op je rekest, want mijn dochter die komt eigenlijk niet zo vaak meer, want die heeft zo druk met haar eigen werk, die komt nauwelijks meer bij vader of bij moeder. Nou, dan hoor je eigenlijk al zo'n soort klachten bij de oudere mensen, dat de kinderen eigenlijk dan maar heel weinig nog meer bij de ouders komen, dat ze een baan hebben, dat ze veel moeten verdienen, dat ze op vakantie gaan en dat ze op de vakantie, nou ja, u mag blij wezen, nog een kaart krijgt, dan maar zo zeggen, wat een stuk eenzaamheid en een stuk verdriet. Verlatenheid eigenlijk daarvan van oudere mensen in deze tijd waar je eigenlijk met zoveel verdienen toch eigenlijk zoveel verloren bent in plaats dat je iets hebt gewonnen, heb je heel veel verloren aan liefde, gezelligheid, samen zijn, gemeenschap hebben, spraken, gesprekken, maar er is eigenlijk geen tijd meer voor, we kijken eigenlijk maar weinig meer naar elkaar om en we zijn druk met onszelf en we hebben dus dan veel te doen en ja, dan zie je wel de anderen blijven daar zo een klein beetje zo eenzaam en alleen achter. Nou ja, als ik dan die tijd van u heb te nemen, dan kun je dan zeggen, nou dat is wel heel duidelijk dan geworden, want er wordt ook heel veel van geschreven, wanneer je in de krant hebt te staan, dan staat er het paar, dus dat de ouder opgesloten zit in haar eigen huis. Ja, lockdown. Nou wordt je huis als het ware een moordkamer, een gevangenis. Er wordt over je eigen beslist dat jij er niet meer uit mag. En dat jij dit en dat en zus moet doen. Nou, je wordt van al je vrijheid benomen. Er mag ook niemand bij je komen. Ik ben ook niet meer in het ziekenhuis. Anders mag ik altijd direct naar het ziekenhuis. Nou ja, dat hoef je niet te proberen. Je mag er dan wel komen nog. Nou, dan moet je daar dus de deur door die op slot zit. En er staat iemand bij je. Die zegt, wie ben je? En die stuur je dan terug. Nou, bijna net zoals het in de kerk is bijna ook al zo. Nou ja, dan ben je dus dan in je eigen huis
hereenzaam en rentepair te zijn. En dat zou dus dan ook kunnen als je dan dus dan geen lockdown hebt, want dan kun je denken dat er in die stad als Rotterdam, daar in die pletten heel veel eenzame mensen te zijn, welke dus het waren net als een konijnenplet daar, heel allemaal boksen hebt.
Maar je weet niet eens wie je buurman is. Of je kunt hem niet verstaan, hij is van een ander land. Trouwens, die mensen, die vluchtelingen, die kunnen dat dan ook hebben, hè? Als je dan in een vreemd land bent. Als je dat eens eventjes denkt, hè, dat u daar gedropt wordt of zoiets. Wat het voor je betekent, ver bij je familie vandaan. Bij je dat eigene, de geboortegrond waar je opgegroeid bent. Eenzaamheid. Verlatenheid. En dat kan dan op veel manieren tot uiting komen. Je kunt boos worden, je kunt ruw onverschillig je aanstellen, je kunt huilen, je kunt wenen. Dat zijn dan de uitingsvormen van eenzaamheid, van verlatenheid. De Bijbel kent ook de eenzaamheid, hè? Psalm 25, ik heb niet goed ook opgegeven. Nee, ja toch. Eenzaam en ellendig, 1000 doden, 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Dan zie je wel er iets van die eenzaamheid die er bij de dichter David. Nou ja, dat was toch wel een kind van God, dus daar beleefde te wezen. Maar ook in het gewone, profane leven. Want als je een kind van God bent, dan neemt het natuurlijk niet weg. Kun je wel denken dat je toch wel gevoel hebt, toch wel van binnen. Hè? Gewoon, je bent toch gewoon mens, hè? Je bent toch nergens boven verheven. Je kunt toch niet denken dat je zo geestelijk bent dat je het natuurlijk niet meer voelt. Zo lijkt het eigenlijk dan bij veel mensen. Maar als hij dus dan Paulus neemt, die op die dat schip zit dat door een orkaan getroffen is, en Euryclon is het, geloof ik, en dan zie je dat hij vreest, en dan komt er een engel, die komt hem te vertroosten, dat hij nog naar Rome moet gaan. Ja, dat wist hij natuurlijk wel, om daar dan van Christus te getuigen, van de weg der zaligheid. Maar ja, dan hoef jij toch niet bang te wezen, Paulus, je bent toch een echt lief kind van God, je hebt het toch duidelijk allemaal geleerd, en je bent er toch wel zeker van dat God je daar wel brengen zal of zo. Ja, maar ja, de Heer stuurt die engel niet voor niks. Hij was wel echt gewoon bevreesd, hoor. Gewoon bang. Net zoals u en ik bang zou kunnen zijn als hij daar bij zo'n notendopje op zo'n grote, storm heen en weer geslingerd wordt. Ik merk eigenlijk best wel, als er dan bepaalde dingen ogenblikken zijn, nou, dan ben je zelfs ook soms zo paniekerig. Dan loop je soms zo van kamer naar kamer, dan weet je niet wat je moet doen. En dan ga je naar boven en naar beneden, dan weet je niet wat je moet doen. En dan weet je wel, ik moet bij de Heer wezen, maar je kunt er niet komen. Zo gaat het eigenlijk dan als je angstig bent. Nou ja, hoeveel gevallen moet ik allemaal niet noemen, hè? De echtscheidingen, je bent verlaten. Door je man, je dacht een gelukkig huwelijk, er worden heel veel huwelijken gesloten in deze tijd nou weer, het komt weer op gang. Ze mogen er nou gelukkig ook allemaal weer bij wezen, hoeven er niet meer te tellen. Dat gaat dus dan weer op heer, gelukkige huwelijken. Nou ja, laten we het maar niet helemaal negatief invullen, maar de helft is zo'n beetje nou gescheiden. Ja, en wie is de schuld, is het? Ja, daar gaan we dan ook maar over praten. Daar kun je met mediators over praten en met de rechter en zo. Maar de dominee kan er ook nog een keertje bij komen. Maar als ik dan, jij blijft achter. Jij blijft achter of zij blijft achter. Of de kindertjes blijven achter. Wat een verdriet. Wat een verdriet. Wat een eenzaamheid. Vader is er in één keer niet meer. Of moeder is er in één keer niet meer. Wat een eenzaamheid. Ja, nou, ja, bij wie moet je het dan zoeken? Nou, bij de drank natuurlijk. Nou ja, dat helpt misschien eventjes. Maar ja, als het dan niet meer helpt. Nou ja, de strop dan maar. De strop dan maar. Ik zou het niet willen tellen. Dat komt nog wel een keertje. Maar als er dan 6000 van de corona gestorven zijn, hoeveel zijn er gemeld die aan de strop gestorven zijn, omdat ze het niet meer bol kunnen werken, of aan de kanker, omdat ze niet zijn geholpen, of aan een andere ziekte. Zou u eraan beginnen om dat te tellen? Ik niet. Je had een eenzaamheid dan, hè, als je kankerpatiënt bent. Ja, het is je opgezegd te leven. Je kijkt naar je vrouw, je kijkt naar je kinderen. En je zit zo alleen maar naar buiten te staren. Wat gaat er in jou om? Ja, maar je bent toch wel getrouwd. En je ziet toch wel je kinderen. Nou, dan, wat een eenzaamheid, wat een gevoel van verlatenheid, van hulpeloosheid, krachteloosheid krijg je dan. Kan u het peilen? Kunnen wij het peilen, wat er dan omgaat? Ja. Nou, ik zag u als wees in de kerk zitten. Wie kijkt er naar je om? Hoeveel wezen zijn er in de gemeente? Geen vader en geen moeder meer. Wie kijkt er naar je om? Misschien ben je wel getrouwd en je hebt geen kinderen. En je man is gestorven of je vrouw. Wie kijkt er naar je om? Eenzaamheid. Verlatenheid. Smart. Verdriet. Hulpeloosheid. Kan de kerk dat ook weten? Ja, als je dan die psalm nog eens een keertje weer terugziet. Tegenspoed. Begeef, verlaat mij niet. We zullen eens kijken. Het laatste vers van psalm 138. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heer, is in eeuwigheid. Hij laat niet varen. Laat niet varen de werken uw handen. Hij wil in de eerste plaats dan denken aan de eenzame verlatenheid. En in de tweede plaats de volstandige trouw. En in de derde plaats de gevoelige zekerheid. Dus wanneer wij van de verlatenheid spreken, dan zou ik eventjes dat uit verband, in het verband moeten zien. Wanneer hij zegt, als ik, dus hij zegt niet nu, maar als ik wandel in de benauwdheid, het midden der benauwdheid, maak gij mij levend. Dus eigenlijk is daar wel sprake van dat wij weten, ja, eenzamer te zijn, verlaten te zijn, benauwd te zijn. Er staat benauwdheid. Een gevoel van dodigheid tussen de doden als overlang dood zijn. Dat heet hij, als iemand die in het graf is neergezonken. Dan moet je dat een beetje terugzoeken. Ga je mij levend gemaakt. Dus dan, als dood, of tussen de doden, als in het graf verlaten. Net als stil is op een eenzame plaats, daar op de begraafplaats. En in de tweede plaats de volstandige trouw, welke hier door het woord goede tierenheid bepaald wordt. Hij zal het voor mij voleinden. Staal des geloofs. Uw goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dus hij verlaat niet. Nooit verlaat hij. En in de derde plaats de gevoelige zekerheid. Want je kunt wel merken dat hier een kind van God met zekerheid is. Maar dat zij dus dan ook in die zekerheid gevoelig is. Bang voor de verlatenheid. Voor de eenzaamheid. Voor het gemis van God. Gevoelige zekerheid. Dus neemt de zekerheid niet weg. Maar mijn gevoel voor mijn gevoel wel. Geliefde wanneer het zo is dat wij hebben te denken aan de eenzaamheid. Dan denk ik heb er één ding heb ik gemist. Dat heb u misschien niet op gelet. En dat wilt u ook niet graag horen. Maar wanneer het over verlatenheid hebt te gaan. Dan denk je eigenlijk dat is zonder God. En wanneer ik daar als het ware dan zoveel van niet van zou kunnen zeggen, dat ik zou kunnen eindigen met één gedachte, dan zou je kunnen zeggen dat ik dan misschien wel nalatig ben om nog veel meer dingen te noemen, maar eigenlijk dan zonder God zijn, dat is verlaten zijn. Nou, als ik dat in de hoogste trap heb te vinden, eerst heb ik over de trappen gesproken en zei tot de hoogste trap van de gelukzaligheid. Dat is dan dat de Heer dus dan mijn God en mijn zaligheid er te zijn. De laatste trap van, of de trap eigenlijk van de andere kant gezien, dat is eigenlijk voor altijd en voor eeuwig zonder God zijn. En als ik nou eigenlijk naar de blijde stemming van deze dichter zou moeten kijken, dan zeg ik, zou er eigenlijk aan voorbij willen gaan. Maar eigenlijk kan ik er niet aan voorbij gaan dat de ergste trap van de verlatenheid is. U weet het wel, hè, dat kunt u terugleiden uit de woorden van de Heer Jezus. Dat hij zegt van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is eigenlijk de hoogste trap van de smartelijke eenzaamheid en de verlatenheid die ik hier in mijn leven zou kunnen kennen. En ik zou dus eigenlijk dan aan de verdoemde moeten denken. Het gebeurt best wel dat ik veel aan het sterven denk. En ik kan dat ook bij mij wel denken. Dat ik sterf heb te gaan. En dan denk ik, als de mens nou zonder God heeft te sterven. Dan wordt hij dus dan niet alleen van zijn vader en van zijn moeder. Of van zijn vrouw of van zijn kinderen. Maar dan wordt hij, als hij onbekeerd is. Dan ook voor eeuwig van God verlaten, geliefden. Dus eigenlijk zou je daaruit moeten denken, wat er in je eigen leven hebt om te gaan, dat je zegt, dat zou eigenlijk dan niet moeten gebeuren, dat de mens dus zo hebt te sterven zoals die geboren hebt te zijn, dat hij in deze staat van deze verdoemde zal geraken, wanneer hij dus de levensadem uitblaast en wanneer hij dus dan komt tot de bestemming waarvan gezegd is dat er eeuwig, wel, dat er eeuwig wees zal wezen. Ik heb ook zo wel eens de gedachte, dan zonder uit te spreken, wanneer de mens de geest geeft, waar is die dan? Pas heb ik in de preek laten merken, dat het over personen hebt te gaan, dat wij zo samen wel eens bij elkaar dan spreken. Hij zei, hoe zal die nou afgestorven zijn? En dan word je eigenlijk dan een klein beetje stil als je dan denkt dat de mens dus dan niet alleen dus achterblijft vanwege de gestorvenen, maar dat je ook zo je ouders of dat je zo ook bij je familieleden hebt te denken, waar is hij dan nou? In welk gezelschap verkeert hij dan? En dan zou je dus dan kunnen denken dat hij dus dan in die eeuwige nachten de buitenste duisternis weg te zinken, daar waar wening en knessing de tand is. En je voelt wel dat ik eigenlijk een beetje stemmig spreek. Eigenlijk zou je hierbij moeten gaan wenen. Net zo goed als ik op een sterfhuis ben en er is iemand gestorven, dan ga ik niet lachen, maar dan ben ik ernstig, dan heb ik daar te denken, er is een dode in huis en er is een ernstig verlies geleden en nou is er eeuwigheid gedachten komen en dan zitten wij daar eigenlijk maar zo stil na te denken, want daar dient dat eigenlijk voor. Dus wanneer het dan zo de bezinning zou moeten zijn, dan moet ik ten opzichte van deze eenzaamheid wel denken dat hier dus deze wereld mij zo bekoorlijk niet zou kunnen zijn als ik dan heb weg te reizen naar deze grote eeuwigheid. Want wanneer ik dan aan het preken te gaan, ik hoor de ouderingen spreken, zegt hij toch, dan altijd zegt hij weer dat opreizen in de eeuwigheid. En dat er in dit sterven dus dan een God ontmoet heeft te zijn. En dat de mens dus dan in zijn rekenschap voor God niet zou kunnen bestaan. En dat hij dus dan buiten God hebt te wezen. En dat hij God zonder God hebt te sterven. En dat er dus dan de eeuwige nachten de buitenste duisternis is. Ik vraag mij dan af. Bedrieg ik mij niet? U ook? Als ik naar de kerk ga, of ik ben dominee, of ik ben ambtsdrager, bedrieg ik mij niet. Wanneer ik dus dan een beleider ben van de waarheid, en een van deze waarheid niet voorbij wil gaan, dat ik dus dan mijn positie zie, dat ik dus dan, ja, ga sterven, en ik heb het jaren geteld. Nou, de een 80, de andere 70. Hier zitten de jongeren. Nou ja, hoe gauw gaat het dan niet? En dan eeuwig, 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 eeuwig in de verlatenheid. Kun je dat voorstellen? Nee, hoe eenzaam ben je dan als je dat voor gaat stellen? Hoe ellendig is het dan als je dat gaat voorstellen? En wat heb je daar dan voor gevoel van? Nou, dan zal ik als het ware dus dan u kunnen verzekeren dat u daarvan benauwd bent. Dan zou ik kunnen denken dat de rust is opgezegd en dat de mens dus dan voor zijn eeuwige toekomst de belangen ziet en dat hij dan hebt na te denken ook in de preken. Wanneer het is dat je zegt, als er nou niet iets anders is wat God hier begint en hier niet hebt te voleinden, dat ik dan heb alles tenminste hetgeen wat goed is, ook wat er in de tijd te zijn. Wanneer ik hier met al de dingen die ik in de tijd mijn genoegens heb te kennen, dat ik een arm en ellendig mens heb te wezen en dat ik dan heb te denken dat er aan eenzaamheid niet missen zal, wanneer ik dus dan hier dus dan zelf dan als het ware buiten God en zonder God op te staan. Dat is eigenlijk al een hel voordat de hel komt. Kun je daar even goed over nadenken als ik dat dan zeg? Want als ik Psalm 116 nog eens een keertje citeert, dan zie je dat er in de mond van de dichter, de psalmist, gezegd is: de angst der hel, die alle troost deed missen. Ik vond benauwdheid en ik vond droefenis. Dan kun je dus dan zeggen, ook droefenis, maar ook benauwdheid. Hè? De angst der hel, het zien van de dood, de kaken van de dood. Hè? De vrees om te sterven en de komst van de eeuwigheid en het zijn van de hel. En mij daar eeuwig, eeuwig zal vinden als ik dus dan van God niet gered word. Dan krijg je gelijk een stukje eenzaamheid. Misschien zijn er die na kunnen denken dat je zegt, dominee, ik snap u, want ik heb zo over de aarde gegaan. Te midden van mijn vrienden, in de wereld misschien, waarschijnlijk in de vrienden in de wereld, maar het kan ook zijn dat je dus dan in de kerk was. En niemand snapte u toen u daar eigenlijk niet meer kon verbergen, wat eigenlijk dan uw nood was. Zagen het wel aan u, u liep te treuren. U was somber gestemd, zij bent depressief, en je neemt niet meer deel aan de gesprekken, en je bent niet meer met de vrienden te vinden, en je kruipt eigenlijk dan weg, en je voelt dan iets van de eenzaamheid en de verlatenheid tussen de mensen. Nou, dan hoef je niet dus die flat daar in flat in Rotterdam, bij die profane wereld waar mensen zitten en naar elkaar niet om te kijken. Maar dan kun je ook zeggen dat je in de kerk zit en dan zit je er eigenlijk alleen. Kan op een goede manier ook dat je alleen ziet, hè? Dat je je ogen staart op Christus, de zaligmaker. En ze zagen, zoals dominee Mieris dan vaak zijn preek besloot, niemand dan Jezus alleen. Nou, dan vindt u dat zo erg niet. Maar als u dan geen Jezus ziet en je hebt geen God en je zit in de kerk, dan zit je daar ook alleen. En dan is er niemand die je kan helpen. En dan ben je eenzaam, omdat je niet alleen, ja, ten opzichte van de mensen geen begrip heeft, maar je hebt geen God. Je hebt geen God en je hebt geen borg, je hebt geen zaligheid en je tel voor oog en de hemel is gesloten en het is voor jou niet. Benauwdheid. Ja, je denkt, dominee, wijk je niet af van dat, maar we moeten de draad en spaar dus dan op hebben te pakken wanneer ik dus dan zeg dat God een werk in het leven heeft te beginnen en dat hij dan komt te voleinden en dat hij dat niet stuit wanneer ik in de strijd of in de moeite ben, maar dat ik hier dan wel, ja, met het eerder een kind van God zou moeten wezen om te denken, hij laat niet varen hetgeen wat zijn hand begon, maar nu kun je dus dan zeggen dat de hand te sparen van God die dus dan gekomen is om mij aan de schuld en de zonde te ontdekken en hier van binnen te laten gepaard worden, hoe riep ellendig dat ik ben, dat ik een mens ben die niet kan bestaan voor God. Ik zou toch wel willen dat u daar niet aan voorbij gaat. Ik wil eigenlijk dan zeggen dat u voor die inbeelding moet oppassen, dat je nooit in schuld in zonde bepaalt en gevorderd aan je verlorenheid, dat je als mens in aantal gevallen bent in de staat waarin je nu verkeerd doodverklaard bent. Dat je er staan, ja, het leven te missen, zoals die kerk het hebt te hebben, ja, in hem die het leven te zijn, wat God die dan in het leven te begonnen te zijn, en dat hij dat niet zal, verlaten, voor eeuwig. Nou, als u er staan, door die Heilige Geest, laat ik het nou zo zeggen, ontdekt het te zijn, en het mag uit dat droeve godsgemis, droefenis daar uitkomen, dan voelt u dan het gemis nog veel meer. Nog veel meer het gemis van God, dan dat er eigenlijk uit de gewone overtuiging, je eenzaam en verlaten te voelen. Je voelt je van God verlaten, dat is wat. En net zo goed te staan als het waar dus dan, ja, de megalonie kan hebben. En wanneer het over het gaat, dat je dan eens met te wezen. Wanneer je dan terug hebt te denken aan, ja, je vroegere rijkdom. Of je vroegere vriend, of je vroegere man of vrouw. Nou, dan kun je dus dan zo'n megalonie krijgen van, kijk eens, dat mis ik nou. En dan komen die tranen, want je vindt het zo erg dat je die mist. Maar ja, als het nou over dat godsgemis gaat, ja, dan heb je een gemis waarin jij je eigen verlaten voelt.
En je hebt maar één reden op te geven, dat is omdat wij God hebben verlaten. En toen wij in het paradijs gestaan hebben, toen hebben wij God verlaten. En wanneer wij hier dus dan in het leven zijn, verlaten we steeds God. De inzettingen, de ordinantie, de wetten die God geboden heeft of het woord dat hij gegeven heeft. Je bent jong, je gaat naar de kerk, je zat met je vader en moeder hier in Gods huis. En je komt tot de leeftijd dat je denkt, gedag, voor mij hoeft het niet meer. En je verlaat de dienst des Heren. En dan zou het zo niet, wel geen wonder zijn dat God je verlaat. En dat zou ook geen wonder zijn dat God je voor eeuwig verlaat. En dat je is in de hel, dat je daar eindigt. De eeuwige God verlatenheid. Ja, dat is een benauwde zaak. Dan is het ontzaggelijk donker in je leven. Dan ben je niet meer te troosten. Dan ben je eigenlijk niet klaar met een psychiater. En dan kun je naar de dominee gaan en die kan je aanwijzingen geven, maar die dominee die kan je niet helpen. Je voelt wel dat er dan iets anders nodig is, maar je denkt wel dat zal voor mij niet zijn. Ja, dat verlaten zijn, dat geeft zo'n grote smart. Dat geeft zo'n grote bedroefheid. Dat geeft zo'n diepe ellende. En daar komt zoveel op af. Daar is zoveel aan de hand in uw leven. Nacht en dag. En dan hoor je daar misschien wel de stem. Maak jij er maar een eind aan, jongen. Want voor jou is het niet. Het is voor jou voor altijd en voor eeuwig te laat. En je denkt het is verloren. Heer, eigen schuld. Eigen schuld. Je hebt God verlaten. Je hebt hem altijd tegenstaan. Je hebt hem altijd tegensproken. Je had er geen zin en je had er geen lust in om hem te vrezen. Ik heb met die scharen van dit volk niet meegezongen, kreeg een leeftijd, en toen zong ik niet meer. Wel, toen de radio aanstond, toen ik met mijn vrienden was, toen we daar op die kamer of in die keet zaten, o hoogste woord, meeste lol, zingen dat je deed. Maar God krijgt zijn eer niet, jawel, hij krijgt die in jouw verdoemenis. Het is voor altijd en voor eeuwig te laat. Heer, daar zou geen wonder zijn. Maar de dichter die kent God wel. De dichter die kent de Heer ook en dan kent hij ook die benauwdheid. En dan kun je zeggen van, nou ja, David, als David dus dat de man is die genade in zijn leven gekregen heeft, dan is dat door de tussenkomst van Christus. Dan heeft hij hem dus dan de genade geschonken in die weg, dat hij het verloor. En toen heb hij dus dan uit die barmhartigheid van God deze trouw, dan in zijn leven ervaren, ja in lengte van tijd en dagen, dat de goede teerheid is, dat is het dan waarom dat hij niet vernield is. Wanneer je dus dan behouden hebt te worden, dat steunt dus er niet op hem en dat steunt niet op de mensen, maar dat stemt op God die van eeuwigheid de gedachte heeft gehad om deze David te verlossen en dat door de hand van Christus. Dat hij hem bracht dan in deze gelukkige staat waarin hij prees en roemt ten ere vanwege de weldadigheid die hij heeft willen verrichten toen hij uit deze grote nood en dood is verlost. Dat hij die banden ter hel heeft willen te preken. En dat hij in de gemeenschap met God mocht komen. En dat hij door het bloed van Jezus Christus de Zoon, welke dan uit zijn lente geboren zal worden. En dat hij dan zal gered worden en behouden zijn. Hij kwam tot de grote hoogte van deze verlossing die de Heere gaf. Ja. Nou, dan heb je geen benauwdheid meer zeker. Nou, dan is hier, ben je gered, zeker. Dan is het altijd even goed. Daar ben je toch zeker van? Want het is toch niet in een hoek gebeurd. Je weet toch wel dat je verloren was. En je weet toch wel dat je behouden bent. Je weet toch wel van de verlossing die de Heer hebt gegeven. Dat is toch niet twijfelachtig. Het kan best zijn dat je zegt, ik ben erover in twijfel. Maar ik heb het nou over David. Ik kan denken dat je geen geredde ziel heeft. En dat je nog benauwd, dat je daarmee loopt. Misschien niet met zulke diepte van Satan, als het ware aangevochten wordt. Maar je weet het wel, dus dat het uit het onderwijs, dat het zo niet goed is. David wel. Heb je dan David daar geen last meer van? Kijk naar een ander psalm en daar staat dan. Toen hij op die hoogte was. Ik zal niet wankelen in de eeuwigheid, want gij hebt mijn bergen vastgezet in uw goedgunstigheid. Maar toen gij uw aangezicht verbergde, toen werd ik verschrikt. En toen bent gij met de krijgsheren niet opgetrokken. Ik denk ook aan die heilige oorlog, als het ware, die gevoerd is ook van David. En dat de Heer zich terughoudt en dat de vijand dan op hem aan hebt te komen. En hij zegt, God heeft te verlaten. Dus eerst was hij dus dan zo, ja, alles moest voor je wijken. Alles werd naar je hand gezet. Overal werd je in uitgeholpen. De weg werd gebaand. Je leven werd voorspoedig. Je zaken gingen goed. Je kreeg regen wanneer het land droog was. Je kreeg werk wanneer je geen geld had. Alles werd hier in orde gebracht. Ja, als je dan alleen bent en je hebt geen man of vrouw, dan krijg je die van de Heere. En als je dan kijkt dat het zo voorspoedig hebt te gaan, dan heb je eigenlijk wat te denken. Dus dan, niet dat het zo nog kan gaan, dat God je niet meer met je meetrekt. Omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Nou, dan zegt die vijand, God heeft hem verlaten. Een makkelijke prooi. Wie zal hem beschermen? Wie zal hem helpen? Gij hebt mij gelegd in het buik, met de buik in het stof des doods. Ik ben iemand die als in het graf is nedergedaald. Ik ben iemand die in die put zit. Je weet wel, zo, met die wanden zo. En daaronder zit modderig slijk. En daarboven, daar staat de man die mij smaadt. Die zegt, gij hebt geen heil bij God. Het is afgelopen met je. Hier sterf je. En er is geen hulp, want God heeft jou verlaten. Voel je dat ook zo? Wanneer de Heer zich een weinig terugtrekt. Je durft het eigen pijlen niet tot een ander te zeggen, maar je voelt het eigenlijk van binnen, je eigen zo verlaten. Ik kan dat soms op de preekstoel vinden. Het loopt altijd niet zo vlot. En dan voel ik mij verlaten. Als het nou niet gaat, dan komt er een nood op die preekstoel. Heere, kom toch, of u zegt het woord, kom toch over. Dat is een gevoel van verlatenheid. Je bent alleen. Als je psalm 6, de boetpsalm neemt van David, dan zie je wel dat hij zegt, keer weter, Heer. Keer weter, mijn ziel gereder. Dan voel je je verlaten. Dan voel je je hulpeloos. Dat is dan niet van mensen, dan ging het dan niet om mensen, dat kan ook, want dat is ook soms heel erg. He, wanneer David aan zijn vrienden verliest, of wanneer Job aan zijn vrienden verliest, in uren van beproeving. Eerst bogen ze voor hem, en nu draaien ze de nek om en zeggen, hij zal wel iets bijzonders gedaan hebben, dat God hem verlaten heeft. En dan gaat er nog juist in dit verlaten gevoel nog veel meer smart op de ziel van Job gebonden worden door de handelingen van zijn eigen vrienden.
die hem eigenlijk daar zo tegenspraken. Ja, gooi op, jij hebt dat of dat zeker gedaan. Jij, anders had dat niet gebeurd. Of wanneer David daar op een andere plaats, als ik iets dan iets ongerijfs had gedaan, dan is het terecht dat ik dus dan verlaten zou worden. Maar ja, de heren, wat is dat dan toch? Waar ze wel mij beschuldigen, als ik dit of dat gedaan heb. Die zaaksgerechtigheid. Hij wist voor de heren dat hij daar rein in stond. En hij had de beschuldigers. Ze verlieten hem. Maar als de heren dus daar jou verliet, dan wat ligt daar dan? O, ben eenzaam en ellendig. Wat een pijn. God verbergt zijn aangezicht toen hij is niet meer vriendelijk. Hij kijkt niet meer naar me om. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij hoort mijn gebed niet. En alles loopt tegen. Alles wordt, alles nou, zo voorspoedig dat het eerst was, hoe erg dat het nu is. Het lijkt wel of het mijn ondergang is. Ja. En dan kijk je dan naar deze woorden. Is de Heer er dan niet aan begonnen? Heeft hij dan geen werk in mijn leven gedaan? Is hij mij dan niet genadig geweest? Houdt hij op om genadig te zijn? Ja, ik ben eigenlijk dan bedrogen voor die eeuwigheid. Dit weiger ik dan te denken, dat dit dan het geval heeft te zijn. Wat het ook is in mijn leven. God verlaat me niet. Ja, ik kan... Ik heb laatst dat ik een keertje herhaald, een gezang, bij iemand die ook diep in de put zat. En dat er dan een versje is dat het dan een gezang heeft te zijn. Dan zegt hij, als ik in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan God niet vergeten, God verlaat mij niet. Maar daar hoef ik geen gezang voor te nemen, want er staat dus waar, dus dan in die Bijbel vaak een keer genoeg, ook bij Jozua, wanneer het land van Kanaan in moet nemen en de vijand machtig en sterk is, dan moeten we dan kijken dat hij zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En meneer, het is er dus dan bij Paulus dat terug hebt te vinden in de Hebreeënbrief, dat hij zegt, gij zult vrijmoedig zeggen dat de Heer mijn helper is, want hij begeeft en verlaat mij niet. Wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleinden, want de Heer is eeuwig trouw in zijn goede tierenheid. Daarom ben ik niet vernieuwd en daarom bracht hij me tot bekering. En het is de gunst die mij heeft te vergezellen, ja ook op de pad, op de weg, dus niet hier met strijd heb te gaan. Hij zal het dus staan en voleinden wat zijn hand begon. De Heer zal het voor mij, ik persoonlijk, voleinden. Dat heeft hij dan te volbrengen, hetgeen wat hij heeft begonnen te zijn. Ja, die God van deze David, van dit kind Gods, van deze man, die de ellende gezien heeft vanwege de route zijn vervolgenheid. Waar je terugkijkt naar smartelijke dingen en in deze verzoekingen en in deze pijn en in deze beproevingen waar je weg moet gaan. Hij zal je nooit begeven. Nou ja, daar kun je dus dan uit zijn trouw, uit zijn eeuwige verbondsliefde verklaren. Dan kun je dus dan zeggen, het kan het gevoel te verwezen, maar het is dan toch de wetenschap die in het kind van God te zijn. En dat de Heer dan dat werk heeft begonnen, dat de Heer in het leven gekomen is om je de mens te redden en te verlossen van het eeuwige verderf. En daarvan een verzekering doet dat hij zijn God is. Nou, en dat hij trouw is. Als ik nou eventjes terugdenk aan de trouwen van laatst. Nou, dan moesten die woorden gebruiken. Ja, op de wederzijdse belofte van trouw. Waarvan ik net in de inleiding gezegd heb, dat is heel veel het woord te breken. Maar het is dan niet, dus dan niet dat de Heer dat breekt in zijn trouw en ondertrouw. En welke anders hier het, wat dan ook dan je strijd hebt te zijn. Hoe diep dat je er ook in kan zijn,
dat je niet hebt te wanhopen wanneer je daar op je buik ligt en iedereen loopt over je heen. En dat je daar in die kuil zit en je komt er niet uit uit eigen kracht. En dat je denkt weg te zinken, net als dat Jeremia zelf dan in die kotjes verkeerd heeft. Of Job op die puinhopen van, of op die mesthoop gezeten heeft. Of die, ja, dat Jeruzalem, die midden op die puinhopen van een kerkelijk leven waarmee je eigen schuld gemaakt heeft.
Ja. Wat wordt het dan op proef gesteld, hè? Zulke wegen. Zulke moeilijke wegen. Als die verzoeker dan eerst zegt, geef God het maar gedaan. Want nee, je hebt je eigen bedrogen. Die pijlen des Satans, die aanvechtingen. En je gaat dan eigenlijk met het geloof te werk. Hij zal het voor mij volenden. Je kunt wel om mij lachen en je kunt wel met mij spotten, maar het geloof zegt, hij zal het voor mij volenden. De Satan kan zijn spot wel stalen met de spijder, welke hij mij in de ziel wil drijven om mij te wonden. Maar het geloof zegt, hij zal het voor mij volenden. Zijn goede tierenheid en zijn trouw is oneindig groot. Houdt niet op, is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En dat kan niet onderbroken worden door bestrijden, door aanvechting en door beproeving. En dat kan niet teniet gemaakt worden door enige zonde die ik hier in mijn hart heb om te dragen of heb gedaan. Dat kan ook zelfs niet wanneer ik in de val waarmee ik gevallen ben een prooi lijkt voor de duivel en voor de trawanten der hel. En welke mij bestrijden op het aandeel dat ik heb in Christus Jezus, wanneer door de verlossing in hem mij vermaakt is deze eeuwige erfenis, ja het eeuwige leven. En als ik dan niet dus dan in deze dood en nood verkeert en niet dan, ja geen uitkomst heb te weten, dan zal hij het nog doen. Ongeacht dus dan hoe je je eigen nu voelt. Aanmerkelijk of aannemelijk is het dat je het in een danklied voegt. Wanneer je dus daarop terug hebt te zien en hebt terug te kijken naar de beproevingen die je leven had en zegt, o God, waar bent u trouw? En dat je dan daar in Gods huis dan in tijden tot samenkomt om hem te prijzen en te loven, omdat hij het gedaan heeft. En dat je dan weer met je broeders verenigd mag worden en dat je met die grote machten als het ware voor hem buigt. Dus Abraham, Isaac en Jacob, welke dan de vorsten waren, ja, van de helden des geloofs. Dan je dan in dit leven, dat er een stadige dood is, in welke omstandigheden, dat je dan hebt te komen. Het zij dat ik erin zit, God is trouw. Het zij dat ik ervoor staat, God is trouw. Ja, wanneer ik eruit mag komen, dat God trouw is, omdat zijn goede tierenheid tot in de eeuwigheid is, dat hij het werk heeft begonnen, wat hij ook zal komen voleinden, en niet laat varen het werk van zijn handen, wat hij heeft begonnen. Hij heeft daar dan deze pottenbakker, die heeft dit vat geformeerd, en hij zal het niet verderven tot in de eeuwigheid niet, want hij gaat met zijn kerk pronken, welke dag louterd is door het lijden en door de strijd die er in zijn leven is. Door lijden geheiligd. Zo komt hij er dan uit. U hebt er ook de herinnering aan. Dat je zegt, kijk eens dan, hij hield mij door en hield mij uit. Hij heeft mij genadig geweest. En ik had niet anders van hem kunnen verwachten. Omdat hij trouw heb te zijn. Wanneer ik dan voor ontrouwen dan hier moet zeggen. Dat het dan schuld niet weinig heb te zijn. Dan heeft hij nog dan staan zijn trouw. Dat te laten vermelden. Want het is de goede tierenheid van God. Welke tot in de eeuwigheid heb te wezen. De gunst van God. Welke hij aan zijn volk en kerk dan zeker toont. Ook al voelt ze dan tijden van verlating. Tijden van verlating is het ware, dat je eigenlijk naar die gevoelige gemeenschap staat, en dat je eigenlijk dan zijn aanwezigheid beperkt, en dat je hart de verruiming krijgt, en dat je zingt van zijn goede tierenheid, en van met blijdschap vervuld te worden, dat je dat altijd wel wil. Maar de dagen van de duisternis zijn vele, de strijd is dan groot, en de wegen van beproeving louter te zien, en maak eigenlijk nog vaster dat u wortelt in die gedaante, welke in Christus Jezus is.
En welke hij dan is klaar, dus dan zijn lof hebt te bereiden. Want anders dan wordt het allemaal even vlak. En dan is het allemaal wat hij in zijn woord hebt te spreken. Of in de beleidenis hebt te doen. Maar nu is het de beleving. De beleving. Ja, je gaat maar zo zingen. Het komt in één keer op in je leven. Je gaat ermee praten. En je moet het uitdragen. Hij is dan degene die zijn trouw en zijn liefde heeft willen vermelden na zoveel lange tijd, misschien van strijd met de aanvechting van de duivel bezet, dat je dan maar stil in de hoek kwam te zitten in eenzaamheid en verlatenheid en dat je met niemand er meer over kon praten. Maar nu moet je het kwijt. Al is het aan je zuster, al is het aan de buurvrouw, al is het aan je vriend. Ja, ze merken het wel. Er is een grote verandering gekomen. En vanuit deze verlatenheid dan. Ja, is hij gekomen tot datgene wat zijn ziel verlangt. Christus. Ik heb het al even aangehaald. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Omdat gij niet meer verlaten zou worden. Ten eerste vanwege de verlatenheid uit de geval in Adam, waarmee ik dus dan door eigen schuld de breuk heb gemaakt, en welke hij door Christus Jezus dan geheeld heeft, en die je ziel gered heeft, en het werk begon. Maar dat hij dus dan in de eeuwigheid niet toelaat dat je verderving hebt te zien, en dat je dus dan ook in die weg waarin je dus dan de strijd hebt te maken, en hier dus dan met overweldige vijanden te maken heeft, welke je dan ten onder lijken te brengen. Gevoed wordt uit de gedachte, God verlaat je niet. Ik zal je nooit begeven, ik zal je niet verlaten. En tot de belijdenis te brengen, dat hij zegt, hij zal het voleinden. En hij zal nooit laten varen het werk zijner handen, wat zijn hand begon. Bestaat tot in de eeuwigheid niet, dat hij die ziel overgeeft aan het verderf. Er bestaat tot in de eeuwigheid niet dat zijn kerk en zijn volk door de vijand overmand het onderspit delft. Er bestaat tot in eeuwigheid niet dat de poorten van de hel de gemeente overweldigt. Maar u dacht van wel. U was daar echt voor bezorgd. U denkt, ik kan er niet meer tegenop. Ik ben de verliezer. En als het nou maar eens gewoon in een goede zin geweest was, dan had die vijand het niet zoveel vat op mij, maar ik heb zoveel aan schuld gemaakt. Jozua met die vuile kleren. Ja, jij bent ambtsdrager. Moet eens kijken. Maar je hoort niet dat Jozua zijn eigen verdedigt. Je hoort ook niet dat hij gaat zeggen, ik ga mij verontschuldigd worden. Hij zei ook verder niks. Hij leek eigenlijk wel een beetje op Jezus. Of eigenlijk kun je zeggen dat hij lijkt op Jezus. Die had geen zonde, maar is tot zonde gemaakt. En hij sprak het niet tegen, want hij droeg het voor zijn kerk en volk. Opdat Jozua een nieuw kleed kreeg en ook zijn ambtelijke zonden weggedaan zijn. Want Jozua was echt een kind van God hoor. Hier ging het over een daad waarin zijn ambtelijke zonden en schuld voornamelijk daar werd weggedaan. Omdat Jeruzalem daardoor in die puinhopen gekomen was. En dat gaat altijd gepaard met eigen schuld, omdat je in je eigen zelf ook zo'n zondaar bent. Ambtelijk, kerkelijk en persoonlijk. Maar de Heere die zegt, geeft ze reine kleren, doet ze hoed weer op zijn hoofd. Herstel hem in zijn ambt. Dan komt op dat hij, zelfs na 70 jaar ballingschap, terwijl dat je er daar zo verlaten bij ligt. En wanneer de Tobias zijn en Sambalatten en die puin van tempel en van stad en van huis en van paleis voor het oog is. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten, tot in de eeuwigheid niet. En hij brengt je terecht. Hij brengt je terecht. Vanwege zijn goede tierenheid, en trouw staat daar garant voor. Daar kan zelfs mijn eigen zonde niet tussen komen. Je kunt het bij God niet verzondigen. Dominee, dat ben ik niet met je eens. Ja, jij verzondigt het wel bij je eigen. En sluit je eigen daarom wel uit? Veroordeel je eigen wel? Nou zeg je, ik heb het verzondigd. Maar ik zeg, je kunt het niet verzondigen. Want God heeft niet verwacht dat jij niet zou zondigen. God is aan jou niet teleurgesteld. En hij heeft zelf een offer gezocht. En gevonden in zijn zoon. En verzoend je zonde. En daarom kun je het niet meer verzondigen bij God. Geen één zonde waar Christus voor gebloed heeft, hou je buiten de hemel. Maar het ligt wel teren. Juist bij de meest duidelijke blijken van Gods vergevende liefde en Gods genade ligt het juist te teerst. Is hij juist meest gevoelig voor tussen de komende zonden. Neemt zijn zekerheid niet weg, maar het gevoel van de zekerheid is er niet meer. Zo voorzichtig maakt hem zo voorzichtig. De derde gedachte, niet zo lang daar, maar 73, vers 12. Psalm 73, vers 12. Nee. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mij rechterhand wilt vatten. En wat er verder volgt. Psalm 73, vers 12.
geliefde, wanneer ik het psalm heb te zien, dan heb ik het wel eventjes gedraaid, maar dat geeft eigenlijk dan niks, geliefde. Want wanneer dus dan die zekerheid er is, dan zie je wel dat daar eigenlijk dan van gezongen is, ook op meerdere plaatsen, ook bij Asaf. Daar wij kunnen zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn nood en angst en pijn. Maar als het dan is dat wij hebben te denken dat dus dan uit deze woorden dus dan van alles stellers de zekerheid hebben te spreken ten opzichte van Gods goede tierenheid, welke tot in de eeuwigheid heeft te zijn, dan kun je ook wel merken dat dus dan hij vrijgesteld is ook van de ondergang en van het eeuwige bederf en dat hij voor Gods rekening staat en dat hij gekocht is met de dure prijs van zijn hartebloed, maar dat hij daarom niet zorgeloos is. Je moet zeggen dat er bij de mens, bij de kind van God nooit iets vanzelfsprekend is. Je bent van de Heere gered, je bent van de Heere verlost, je hebt de Heer heb je wel gedaan. Hij heb je in die verbondshandelingen hebt je de kindschap getuigd van zijn liefde jegens u. Dus eigenlijk zou zeggen, wat zou eigenlijk nog deren, wat zou er eigenlijk nog voor jou aan strijd over hoeven te zijn, want het is toch echt wel waar gebeurd, het is toch bij God vandaan gebeurd. Maar in de beleving van de ziel ten opzichte van deze verhouding en deze betrekking die je met God hebt, is het niet vanzelfsprekend dat wij die zullen kunnen bewaren. Hij wel, maar wij niet. En als wij dus dan zeggen, waarom wij dan niet, dan hebben we reden om ergens bang voor te wezen. Dat is niet dat er een afval van de heilige te wezen, maar dat wij uit zijn gemeenschap vallen. Dat wij hem verliezen. Dat we de Heere kwijtraken. Dat hij zich verbergt, zoals ik net allemaal gezegd heb. En dan is er dan allemaal een reden voor waar hij dan bang voor is. Dat is die zonde. Het kan zijn dat je iets lelijk zegt van iemand, dat je dadelijk van de Heer daarover bestraft wordt. Het kan zijn dat jij in een verkeerde geest werkzaam bent, niet op je plek, dat je voelt dat de Heer zich terugtrekt. Het kan zijn dat je door het behoud van boezemzonde niet meer op je knieën kan komen zoals wel eerst. Het kan zijn dat er iets niet vlak ligt, dat je dus met het gebedsleven verachtert. Dus als je daar nou bang voor bent, dat wil je niet, dat wil je niet. Je wil eigenlijk niet dat de Heer zich van jou terugtrekt. Jij kijkt er naar uit dat hij er is. Je kijkt er naar uit dat je hem ontmoet. En wanneer dit niet het geval is, dan ga je na waarom dat niet is. Dus in deze gewone zin kun je dus dan al merken dat je dus dan van de Heer, dat hij eigenlijk verlaten bent. Het kan soms nog wat lang duren, maar dat heb eigenlijk toch voordat Nathan kwam, moet hij dat een kind van God als David dat eerder wel gevoeld hebben. Ik denk dat de psalmen niet zo meer geklonken hebben zoals hij dat toen met zijn hele hart deed. Maar dat hij toen iets achtergehouden heeft in zijn hoerenrijk. En dat toen de Heer zijn gevoelige tegenwoordigheid dus direct ontrok. Maar dat hij daar wel in door kon leven. Totdat Nathan kwam. En wat hij dus dan aan verlies geleden heeft, dat heeft hij toen ook met vrees dan gezegd van, ontneem mij niet uw heilige geest. Nou, dat zal hij nooit doen. Dan hoef je niet te denken dat God ooit dat doet. Waar hij je plek genomen hebt, dan gaat hij nooit meer weg. Maar hij doet of houdt zich er wel voor alsof dat hij vertrekt. En jij bent dan direct. Jij merkt dat direct op. En je weet niet hoe je schooien moet. En je weet niet hoe je het goed krijgen moet. En je wil het niet dat het lang duurt dat hij weg is. Zoals kan dat ook in de normale verhoudingen zijn. Als je tussen liefhebbers dus dan verwijtering krijgt, dan wil je dat niet als jij de oorzaak ervan bent, dat jij dat zo volhoudt. Zeker niet als het over je vrouw of over je kinderen gaat. Dat hoor je wel eens, dat uit de verwijtering een verharding komt. Ook soms tussen kinderen, dat wij het soms niet begrijpen, dat je dat niet goed kan maken, dat je dat zo lang laat zitten. dan kunnen wij dan niet begrijpen hoe dan iemand zo volhoudt om zo eigenzinnig, zo zijn eigen wil en zin door te trekken en nooit wil opgeven om te buigen. Nou ja, zo zitten de mensen in elkaar en geeft het nooit op. Maar je voelt wel, als je daar God om mist, dat hoe pijnlijk dat gaat worden op de duur. En soms ben je blij dat je hart breekt. Want je wil het eigenlijk niet, want je wil het niet opgeven. Maar dan word je blij dat je het op mag geven. Ja, dat je schuld, je zonde oprecht beleidt voor God. En als die daar nog niet weer komt, dat je dat waardig acht, dat die niet weer komt. Je snapt het. Anders snap je het niet dat die niet weer komt, want dan ben jij nog zo goed. Maar als jij zo goed bent, en je snap jij wel waarom dat God niet weer komt. Ja, dat hij het nooit meer doet tot in de eeuwigheid. Maar dat doet hij niet, omdat hij zo trouw is. Maar hij gaat het wel, dat die zekerheid, die blijft zekerheid, maar die is juist zo gevoelig. Die merkt het gelijk op. Als je niet weet wat het is, ja, dan leef je daar veel makkelijker in en overheen. Maar als je zo die tere liefdesgemeenschap en deze zaligmakende kracht en dat werk van zijn goede tierenheid die je leven genoten hebt en de omgang met hem kent, dan is dat heel gevoelig, heel gevoelig. En dan is niks voor je vanzelfsprekend, want elke zonde verzondigt het jij. Niet voor God, want hij weet wel wat voor maaksel dat jij bent. Hij verwacht van niks van jou. Als jij denkt natuurlijk dat je het zo goed allemaal kan, dan legt hij juist erop toe om zijn eigen eens een keer terug te laten trekken. En dan val je weer. Dan lig je weer. En dan zie je nou, waar ben je toch dwaas, hè? Waar ben je toch dwaas? Waar stond je toch hoog, hè? Wat was je toch met je eigen aan de loop, hè? Wat ben je toch weer in de weer geweest, mijn kind? Ja, laat ik dat nou maar eens goed eventjes bij je zeggen. Want hij weet het wel, de liefdesbetrekkingen gaat er niet om weg. Maar het is wel dwaas, vind je niet? Ja, het is echt dwaas. Nou, hij zegt dus dan, Heere, laat nou niet varen, alstublieft. Hij vreest de zonde. Hij vreest de zonde, laat nou toch niet varen. Hij zegt niet, nou ja goed, dat doet de Heere niet. Nee, dat doet hij, maar hij maakt er wel een beter van. Laat het toch niet los. Laat mij toch niet los. Laat mij toch niet varen. Wanneer dan, als ik jong ben als kind, als dat leven je zo lokt, zo jong, laat mij niet varen in de dagen van mijn jeugd. Maar nou kan ik dus dan ook wel zeggen, in mijn ouderdom, voel best wel minder worden. Zwakker, krachteloos, dit gaat niet meer, dat gaat niet meer. Je gedachten misschien. Heere, laat mij niet varen. Laat ons niet varen. Laat niet varen wat uw hand begon. Heere, ik in tegenspoed, dat ik niet begin te mopperen en chagrijnig te worden, humeurig. Wilt u me alsjeblieft niet verlaten? Ik kan het allemaal niet meer zo goed hebben, zoals dat vroeger. Je minder incasseren, gauw kriepelig. Laat me alsjeblieft niet varen. Ja, in tegenspoed, dan komt dat allemaal naar boven. Dan komt het allemaal opzetten. Je houdt wel een poosje je mond dicht, maar dan een keer komt het er dan uit. Dat gaat gewoon niet met jou. Wat lig je er toch dwars tegenin en onverenigd? Heere, laat mij toch niet varen. Of in de voorspoed nu het allemaal zo mooi voor de wind gaat en dat je daar zo prachtig huis hebt en inkomen en vrachtwagens en schepen. En het getal wordt meerder en er wordt goed van verdiend. Dat u me dan niet verlaat. Dat u me dan niet verlaat omdat ik u dan vergeet. Verlaat mij niet als het dan zo goed gaat met mij. Nou ja, wat moet ik allemaal nog meer noemen? Nou goed, dan kun je dus dan zien met ziekte en met... je loopt maar bij de dokter. moet ik nou sterven? Ik zeg het ook wel eens, van de week heb ik wel iets echt nagevoeld eventjes. Ik zeg, heren, moet ik nou sterven daar nou? Is het nu de tijd dat ik ga sterven van de week? Nou ja, heren, weer laat niet varen het werk voor uw hand. Wees ook met mijn sterven, in mijn sterven. Wees ook in mijn liefhebben, dat ik daar niet in verslap. Dat die vurige liefde blijft. Wees ook in mijn liefde, dat die liefde er niet uitgaat, dooft, versmoort. Wilt u zijn in het geloven? Dat ik niet in ongeloof, en niet in klein geloof, of in zwak geloof, in weinig geloof, maar dat ik nou in vast vertrouwen en vast geloof, vast geloven mag. Verlaat mij niet in mijn geloven. Verlaat mij niet in de hoop die ik op u heb. Maar als ik nou de hoop op u heb en u verlaat er mij in, dan zou er wanhoop zijn. Laat toch niet varen. Ja, Heer Jezus, wil u al mijn zonde vanwege uw kruis door uw gerechtigheid steeds bedekken? Eindeloos, tot in de eeuwigheid. Je blijft bij mij, Heer. Dan lopen ze op de weg. Ja, dat is aangenaam. Wij dachten dat hij, ja. En dan krijg je er eentje aan je zij. Die was eerst weg. Dan voelde ik mij van verlaten. Hij lag in het graf. Weet je het nog? Dat hij daar aan het kruis hing. Twee Emmausgangers. En wij dachten dat hij het was die gekomen was om ons te verlossen. Nou ja, laat maar naar huis gaan. En laten wij daar maar geen vissen, zeggen de discipelen. Ja, ze voelen zich verlaten, eenzaam, bedroefd. Ja, moeten we nou? Nou ja, gaan maar weer. Lui zijn ze niet, dus gaan maar weer aan het werk. En maar weer aan het werk. De Heer heeft geen luie kinderen. Die zijn ijverig. Maar ja, het flopt niks. Zijn zo bedroefd. Komt niks uit de handen. En er komt er eentje bij. Ja, wie is dat dan? Ja, wij weten het al, de Heer Jezus, maar zij niet, hè. En hij werd bekend in de breken des broods. Hij is het. En daarbij dat meer van Galilea, toen ze dat net aan de andere kant moesten worden. Het is de Heer, hoor. En sprongen ze op overboord. Het is de Heer. Hij is er weer. En als die er dan weer is, dan wil je hem nooit meer kwijtraken. Houd hem goed vast, hoor, bij de jas. Houd hem goed vast, dat hij niet meer wegkomt. Ik wil niet meer dat ik van u verlaten word. Blijf bij mij, Heere. Blijf bij mij, Heere. In de avond, wanneer het donker wordt. En als het dan donker is, en dan met zoveel vijanden buiten, en zoveel ongeloof van binnen. Blijf bij ons, Heere. Laat niet varen. Wil u het voor mij voleinden? Nee, hij zal het voor mij voleinden. Dat is een zekerheid. Maar ik ben zo bang dat hij het loslaat. Nou, ik ben nog wel blij dat mijn kinderen zo reageren. Stel je voor dat ze mij niet meer nodig hadden. Dat is pijnlijk. Ze komen toch nog weer. Ze komen toch nog eens even zo'n toekje kijken. Ben je vader nog niet vergeten? Nee, ben je vader. Jouw vader jou ook niet, hoor. Was hij toch zo lang? Nou, die oude mensen dan, ja. Zo lange kinderen, die mogen niet op bezoek komen. Kun je nog eens eventjes omhelzen. Een kus geven. Je zien. Het hoeft niet lang te duren, hoor. Als je er maar weer bent. Dan heb je weer twist toch weer gezien. Maar liefst wou ik wel dat je de hele dag bij je blijft. Maar ja, ik snap wel. Maar je moet ook voor je gezin zorgen. Je moet ook aan het werk. En ja, je moet ook voor die kleintjes en voor die jongens zorgen. Dat wil ik van je niet opeisen, hoor, dat je de hele tijd bij mij zit. Ga maar weer gauw naar je vrouw toe of naar je man. Maar ik ben wel blij dat ik je even gezien heb, joh. Jongen, kom je eens gauw weer. Ja. De liefde. Nou, je dacht dat ze er niet meer was. Er kwamen allemaal zulke rare gedachten op. Je werd eigenlijk een beetje boos. Waar blijft hij toch lang weg? Hè? Denkt hij nou niet meer aan zijn vader? Nou, je zit eigenlijk een beetje te grommen. Maar als hij dan komt, dan grom je niet meer. Nee, daar ben je veel te blij voor. Eindelijk, hij is er weer. Of zij is er weer. Of hij is er weer. Hij laat niet varen. Het werk zijn handen. O lieve God toch. Dan bent u toch trouw. En uw goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. En dat voor weglopers. Die u steeds weer verlaten. Steeds weer de verkeerde kant op lopen. Dwaas dat je bent. Gevoelig toch voor je eigen dwaasheid. Gevoelig toch voor zijn komst. Gevoelig voor zijn afwezen. Gevoelig voor de oorzaak van zijn verberging. Wat ligt het gevoelig? Je hebt geen gladde rug. Ze denken wel, ik denk, ze zeggen tegen mij, als je een gladde rug hebt, dan kun je, hoe je het niet zo, allemaal hoe je zo steeds van ontsteld te zijn. Ik ben blij dat ik geen gladde rug heb. Ik kan met die gladde rug niet leven. Ik denk wel dat het makkelijk is. Want dan hoef ik me niet zo druk te maken. En niet zoveel aan te trekken. Nou, maar ja, vooruit. Ik ben blij dat ik geen gladde rug heb. Dat ik het me wel aantrekt. En dat ik de Heere niet kan missen. En dat ik daarvoor gevoelig ben. En ernaar uitkijkt dat hij weer komt. Net zo goed als dat ik blij ben dat jullie er weer zijn. En dat de kerk weer vol loopt. Maar niet tot mijn eer hoor, want ik ben er bijna niet meer. Het is bij mij gauw afgelopen. Maar voor hem, voor mijn koning, daar wil ik dat graag voor. Hoe meer, hoe liever. Hoe meer bekeerd, hoe liever. Hoe meer behouden, hoe liever. Zo. Ik heb aan mijn eigen wel genoeg, u ook met uw eigen wel genoeg. Maar van hem hoef je niet genoeg te hebben. Dat zou ik je gunnen. En voor mij voleindt hij het. Ik geloof nooit dat hij het God loslaat hoor. Ik geloof het nooit. Maar ik heb het daar zo vaak losgelaten. Dwaas die je bent. En hij heeft me maar voor een tijdje lief. Nee hoor, tot in de eeuwigheid. Wie dan wel, die verbondsgod, de drie enige God. Hij doet het niet hoor. Ondanks mijn strijd, ondanks mijn zonde, ondanks de macht van de duivel en alles wat erbij is. Ik begeef en verlaat jou niet. Tot in de eeuwigheid niet. Zo is God. Maar hij laat het wel voelen. Wat je bent en wat je blijft. En dat het niet door ons is. Maar door hem alleen, vanwege zijn eeuwig welbehagen, tot roem van zijn naam. Amen. Heren, zo heb gij nog gegeven weer dan ook nu weer dan ook wat we weer gelukkig in uw huis mochten zijn. Het zou ons spijten dat we ermee op moeten houden. Misschien zijn ze het er allemaal niet mee eens. Maar er zijn die zegt tot in lengte van tijd, al de dagen mijns levens, daar staat de Bijbel heiligen. En als wij zo zijn als zij, dan wel. Tot in der eeuwigheid. Geef ons daarvoor de liefde. Geef daarvoor uw geest. Geef daarvoor uw Christus. Als we dat gespaard hebben, dan zeggen we ja, nou begrijp ik het. Zo groot de liefde. Zo groot, zoveel aan genade, liefde, wijsheid, kracht. Het is niet te zeggen, Maar als we daarvan gesmaakt hebben, dan we zeggen, ga nog een uurtje door. Als we daarvan proeven, zullen we morgen vroeg al kerk houden weer. Ja, dat doen we. Als we op de knieën liggen. Heere, geef alsjeblieft dan dat we vaak veel kerk mogen houden. Ik ben bang dat de verwoesting heel dichtbij is. Maar bij u telt anders dan wij. Maar we moeten er wel mee rekening mee houden. En ons voorbereiden dat ze komt. En dat is heel ernstig. Wij moeten zorg voor dragen dat we in die ark der behoudenis komen. Dat moet altijd. Maar nu zeker. Wat komt nu weer? O, dat we toch uit die traagheid verlost worden. En een dadelijke toevlucht nemen tot u. Dat de ouders smeken voor hun kinderen. En de kinderen voor hun ouders, de leraars voor de gemeente, de ambtsdragers, ouderlingen, diaken ook voor de gemeente. Dat ze voortdurend waken zijn aan die poort. Dat ze steeds smeken voor deze gemeente. Want we weten nog niet wat we gaan meemaken. O God, we hebben erom gevraagd. Maar laten we er dan om vragen dat we nog gered mogen worden met onze kinderen. En dat we het voor ons eigen en gezamenlijk doen. Doet het toch alsjeblieft. Omdat er nog tijd is om behouden te worden. Voordat het voor eeuwig te laat is. Want het einde van alle dingen is nabij. Laat daarom die woord nog uitgaan. Zegen het nog. Tot uw naams eer en verheerlijking. Dat we het waarnemen. Ook de kinderen. De jeugd. Samen. Alsjeblieft. Werkt het in hun harten. Om Christus wil. Amen. 89 vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en het bittere tegeneen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen en de